Goedemorgen allemaal. Ik dacht, het zal wel in de ark deze morgen een bedrukte stemming zijn. Na de gebeurtenissen natuurlijk van de afgelopen weken, overlijden van Gert, overlijden van Janet, begrafenis gisteren. Maar ik vind allemaal vreugde hier. Naast het verdriet uiteraard en alle gemengde emoties. Het is fantastisch dat wij als christenen twee dingen ervaren. Verdriet uiteraard en aan de andere kant de blijdschap. En dat we hier zijn deze morgen om dat weer aan te vullen, de blijdschap en de grond voor onze blijdschap. De Heer is onze troost. En daarnaast geeft hij ons onvoorstelbaar veel vrienden, vindt u niet? Wat zou een mens zijn zonder vrienden? Mensen die je begrijpen, mensen die je niet veroordelen, mensen die het snappen, mensen die meeleven en die trouw zijn. En dat zijn vrienden. En ik hoop dat u ze heeft, en want we kunnen allemaal niet zonder. Zullen we samen het woord gaan openen en eerst de Heer vragen om een zegen. Heere God, wilt u ons leren wat we niet weten? Wilt u ons geven wat we niet hebben? En wilt u ons maken wat we niet zijn? Amen. Amen. We gaan naar laat me het zo zeggen, ik heb een preek meegenomen deze morgen van iemand anders. Mag ik nog blijven nu? Ja. Namelijk van Prediker. Hebt u hem? Ja. Dus dat is een hele oude preek uit het Oude Testament. Dus ik doe hem nog een keer deze morgen dan. Dus ik heb hem niet geschreven. Salomo heeft hem geschreven. We gaan naar het boek Prediker hoofdstuk 3. Het meest bekende stukje uit Prediker. En ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. Daar staat: voor alles, zegt Prediker 3000 jaar geleden, is er een vastgestelde tijd. Een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Welk voordeel heeft hij die werkt van datgene waarvoor hij zwoegt? Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft van het begin tot het einde kan doorgronden. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beters is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven. Ja, ook dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God. En dan zegt Salomo: ik weet dat alles wat God doet voor eeuwig blijft. Niets is eraan toe te voegen, niets eraan af te doen. En God doet het opdat men vreest voor zijn aangezicht. Salomo, de schrijver, de prediker deze morgen, was een bijzonder wijs man. U kent hem wel, als hij een jonge koning is en hij wordt net aangesteld. Dan zegt de Heere God: wat wil je hebben? Wat heb je nodig? En dan zegt hij: niet een groot leger. Dan zegt hij: niet een groot kapitaal. Dan zegt hij: geef mij wijsheid. En Salomo staat bekend als de wijze koning. Salomons oordeel, al die dingen komen, al die spreekwoorden komen daar vandaan. Een wijs man, niet altijd in zijn leven. Niemand van ons is altijd wijs, en Salomo, zelfs Salomo niet. Op de duur had hij 900 vrouwen. Ik weet niet of dat zo wijs was. Op de Bijbelschool kregen wij les over deze boeken en we waren bij Hooglied. En toen zei de leerkracht: dat is geschreven aan het begin van Salomo's leven, want hij had nog maar 90 vrouwen. En toen zei ik, de bedweter op dat moment, wou interessant doen. Ik zei, meneer, het kan toch ook zijn dat het aan het einde van zijn leven geschreven, dat het 810 weg zijn gelopen. En toen zei de leerkracht, broeder, jij begrijpt niets van het Hebreeuwse denken. Maar we zijn toch vrienden geworden, Tom. Het is moeilijke materie, maar dit is zeker aan het einde van zijn leven geschreven, 900 vrouwen. En dat betekent dat die man als koning van een groot rijk, als je vandaag naar Israël gaat, het is bijna niks op de wereldkaart. Je ziet het nauwelijks, je rijdt er in een dag doorheen. Maar in die tijd was het een groot rijk en Salomo regeerde over dat rijk. Dat betekende dat hij natuurlijk veel politieke en economische relaties had. Handelscontacten en contracten in het binnen- en buitenland. Als hij de tempel gaat bouwen, moet hij de ceders van de Libanon bestellen. Dat was een buitenlandse bestelling. En die man had natuurlijk ongelooflijk veel contacten. Tot in de koningin van Sheba komt zelfs kijken. Uit Egypte en al die buitenlandse mensen kwamen kijken naar de wijsheid van Salomo. Een man met grote invloed in die tijd. En die 900 vrouwen, om er even op terug te komen. Als hij er met eentje trouwde, dan kwam ze niet alleen op haar kameel. Nee, dan kwam ze met haar hele gevolg. Dan kwam de kapster mee en de pedicure en al die andere 50. Maal 900. Reken maar uit, dat is een vol paleis geweest, toch? En die man kwam daar ook daardoor in aanraking met een heleboel buitenlands denken. Heidens denken. Er kwamen allemaal mensen binnen die de Heere God helemaal niet kenden. Die kwamen uit het buitenland, het waren heidenen. Daarom was het niet altijd wijs natuurlijk wat hij deed. Maar hij kwam daardoor wel in aanraking met de wereld. En eigenlijk, als je dat boek Prediker helemaal doorleest, dan denk je soms, oeh, wat is moeilijk, filosofisch, ik doe dat maar niet, ik snap er niks van. Het is toch allemaal ijdelheid, staat erin, toch? Ik stop er maar mee, dat moet u niet doen. Want als u dat doorleest, dan ziet u eigenlijk dat het een boek is over evangelisatie. Eigenlijk heeft Salomo het geschreven om mensen van het buitenland, die de Heere God niet kenden, te confronteren met de eeuwige God. Je kunt je voorstellen dat hij daar in de wandelgangen van zijn paleis met al die buitenlanders contact had. Met die vrouwen, maar dan met het hele gevolg. En iedereen die daar binnenkwam en buiten ging, had hij contact. En hij wilde als een wijze koning, opgevoed door zijn vader David, de schrijver van de psalmen, die mensen confronteren met de Heere God. Het was eigenlijk evangelisatie. Het is hetzelfde wat Paulus 1000 jaar later zou doen op de Areopagus in Athene, als hij daar met de heidenen, met de filosofen spreekt. Dat is ongeveer dezelfde inhoud als Prediker. Er is niks nieuws onder de zon om met een zin uit Prediker te spreken. Het was altijd hetzelfde. Een gelovige mens wil altijd zijn geloof aan iemand anders vertellen. En daarom heeft hij het boek Prediker geschreven. En dat is geweldig. Een prediker, een evangelist, u hoort het al in de titel. Hij wil dat kwijt. En al die mensen die bij hem binnenkomen. Nu, het is geen gemakkelijk boekje. Helemaal niet, het is filosofisch. Het is heel anders dan de psalmen of de spreuken. Die hij ook geschreven heeft, de spreuken. De sleutel om dit boekje te begrijpen, vindt u eigenlijk in het laatste hoofdstuk. Iemand zei heel mooi, om de voordeur van Prediker binnen te gaan, moet je eigenlijk onder de mat de sleutel halen die Salomo onder de mat bij de achterdeur heeft gelegd. In het laatste hoofdstuk. Daar staat eigenlijk de clue, de sleutel, om dit hele boekje te begrijpen. En ik wil u dat even voorlezen, in hoofdstuk 12, vers 11. Dat is een heel vreemd vers, waarvan je denkt, wat betekent dat nu toch? Daar snap ik helemaal niks van. En het is ook moeilijk. In hoofdstuk 12, vers 11 staat, de woorden van wijzen zijn als prikkels en als spijkers diep ingeslagen door meesters in het verzamelen. Ze zijn gegeven door één herder. Begrijpt u het? Dat is lastig, hè? De woorden van wijzen zijn als prikkels en spijkers. Wat bedoelt die man daarmee? Ik hoor daar een bijzonder goede uitleg over. En ik geloof dat ook helemaal. In sommige vertalingen, als u de NBG nog bij u heeft, daar staat in dat die prikkels is eigenlijk een ossenprik. Dat was een lange stok met een ijzeren punt eraan, dat als je op het land werkte en je ossen die dachten, nou we nemen even pauze, we stoppen even met ploegen, dan kregen ze zo'n prik met een ossenprik en dan dachten die ossen, oh het is nog geen pauze, ik moet nog even doorwerken. Dat is een ossenprik, begrijp je het? Ja, zo'n lange stok, prik, prik, om ze eventjes to get the point. Ja, er zat een punt aan. Dat de ossen dachten, oh, we moeten niet stoppen. Een ossenprik. De woorden van wijzen zijn als een ossenprik. Dat kennen wij niet meer natuurlijk, maar dat is in Salomo's tijd was dat normaal. En de spijkers, dat is heel iets anders. Dat zijn de dingen Dat woord kun je vertalen met wat wij vandaag een tentharing noemen. Als u straks op de camping staat, dan slaat u die dingen in de grond, zodat het niet omwaait 's nachts, toch? Dat je tentje blijft staan. En Salomo vergelijkt de woorden van wijzen, die door de Heere gegeven zijn, zegt hij, het woord, met een ossenprik om mensen te doen nadenken, maar ook met tentharingen, waardoor ze tot de stabiliserende waarheden zouden komen die wij allemaal kennen. Ja, dat is interessant. Dat betekent dat vers. Prikkels en nagels. En de conclusie in zijn hele boek is eigenlijk, het is eigenlijk allemaal een beetje zinloos als de Heere God niet bestaat. Nou wordt het interessant, want we leven in een hele andere tijd, maar er lijkt ongelooflijk veel dingen in onze tijd lijken op zijn tijd en op alle tijden. Want het is altijd zo geweest dat zonder de Heere God het leven zinloos is. Het is altijd zo geweest. Van het begin tot de laatste dag zal dat zo zijn. Ik lees u een paar grappige dingen voor. U zou zeggen grapjes uit Prediker. Ja, daar staan grappen in. Hij gebruikt grappige humoristische taal om die buitenlanders te doen nadenken. Om ze te prikken met die ossenprik. Dat ze denken, ik moet even nadenken. Een evangelist doet precies hetzelfde elke dag. Bent u nog bereid om even na te denken? 5 minuten, fijn. Dan babbelen we eventjes. Als u niet wil nadenken, dan stop ik ermee. Maar als iemand wil nadenken, dat is fijn. Nou, dat probeert hij hier ook. In hoofdstuk 1 heeft hij een leuke illustratie uit de natuur. Om de niet-gelovige mensen eens even te doen nadenken. Om ze een prik te geven. Hij zegt daar in vers 5. De zon gaat op, de zon gaat onder. En zij hijgt naar haar plaats waar ze opging. De wind gaat naar het zuiden, hij draait naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind. Vindt u niet grappig? En al draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee en toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats waarvan de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug om vandaar weer te gaan stromen. Alle dingen zijn uitermate vermoeiend, zegt hij dan. Het is een cirkeltje, toch? Er zit geen beginnen. Het regent, dan gaat de zon schijnen, het water verdampt, worden weer wolkjes, de wolkjes drijven naar de bergen, het valt weer neer, enzovoort, enzovoort. Er komt geen eind aan. En Salomo zegt tegen de ongelovige mensen, zo is het leven eigenlijk, als God niet bestaat. Het is een cirkeltje, je begint eraan, het eindigt een keer, maar het eindigt eigenlijk nooit. Het is zinloos, uitermate vermoeiend. Wij zouden dat ook vandaag zeggen, je gaat naar school, je moet studeren, dan ga je werken tot je 67e tegenwoordig. En dan heb je nog 10 jaartjes, 20 jaartjes, dan gaan de centjes aan de kinderen en dan is het voorbij. Wat een zinloos bestaan, als God niet bestaat. Er is een evangelist die vertelt mensen, zonder God heeft hij helemaal niks. Dat zegt hij eigenlijk. Een tweede grapje maakt hij in hoofdstuk 2. Daar gaat hij zijn eigen bankrekening eventjes voorlezen. Ik zal het u even doen wat hij zegt. U weet, Salomo was uiterst rijk. Hij had een grote bankrekening. Hij zegt, ik heb voor mezelf, vers 4, grootse dingen tot stand gebracht, dubbele punt. Ik bouwde mijn huizen, ik plantte mijn wijngaarden, ik legde mijn tuinen en boomgaarden aan, ik plantte daarin allerlei vruchtbomen, ik legde mijn waterbekkens aan om daaruit een bos met jonge bomen te bevochtigen. Ik verwierf slaven en slavinnen en de in huis geboren kinderen behoorden mij toe. Ook had ik grote kudden, runderen en kleinvee, meer dan alle die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ik vergaarde mij ook zilver en goud, kostbaarheden van koningen en gewesten. Ik zorgde voor zangers en zangeressen en de genoegens van de mensenkinderen, genot in overvloed. Ik werd groter en nam toe, meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn, ook bleef mijn wijsheid bij mij. Dat is wel prettig als je zo'n bankrekening hebt, dat je wijsheid bij je blijft. Hij zei dat ook. Er is nog nooit iemand zo rijk geweest als ik. Maar, zegt hij in het volgende vers, zie, alles is vluchtig en najagen van wind. Het is de rijkste man die waarschijnlijk ooit geleefd heeft. Die zegt, mensen, het is echt helemaal niks. Want als het straks eindigt en er is geen God, wat heb je dan? Helemaal niks. Dat is het tweede grapje wat hij eigenlijk maakt. Illustratie die hij gebruikt in de evangelisatie. Er is er nog eentje, nummertje 3, in hoofdstuk 3 ook, vers 18 tot 21. Dan heeft hij het over ons. De eerste illustratie gaat over de natuur, de tweede over de rijkdom, de derde gaat over ons. Hij zegt, wat de mensenkinderen betreft, zei ik in mijn hart dat God hen zal toetsen en dat ze zullen inzien dat zij voor zichzelf als de dieren zijn. Want wat de mensenkinderen overkomt, overkomt de dieren. Hun overkomt één en hetzelfde. Zoals de een sterft, zo sterft de ander. En ze hebben allen één en dezelfde adem. De mensen hebben niets voor op de dieren, want alles is vluchtig. Ze gaan alle naar één plaats, ze zijn alle uit stof en ze keren weer terug tot het stof. Wie bemerkt op dat de adem van de mensenkinderen naar boven stijgt en de adem van de dieren naar beneden daalt naar de aarde? Dat is ook een illustratie. Hij zegt mensen, u bent eigenlijk niks meer waard dan uw goudvis hoor. Wat is het verschil? Over 100 jaar zijn we allemaal hetzelfde stof. Dat zegt hij eigenlijk. Dat is stevige taal. Dat zijn goede illustraties die we vandaag nog kunnen gebruiken. Aan de natuur kan je zien dat het allemaal zinloos is, zegt hij. Aan mijn bankrekening, dat heeft ook niet zoveel te betekenen, hoe indrukwekkend die ook mag zijn. En ten derde, ons leven eindigt ook. De Hindoes leven op deze manier, in een cirkeltje. Die komen er nooit uit. Wij niet, Joden en Christenen, leven in een rechte lijn. We komen daar vandaan, we zijn nu hier en we gaan daar naartoe. Amen? Ja, yes. Dat is de eeuwige. Maar een Hindoe niet, die zingt altijd hetzelfde liedje, die 1000 jaar geleden ook al zong. Heeft geen reden om te zingen, maar dat is de godsdienst van deze wereld. En Salomo kende dat al. Die zei, het is eigenlijk allemaal zinloos. We kunnen dat vandaag precies weer zien. De mensen leven op precies dezelfde manier. En dan is het grappig dat hij een hoofdstuk, eigenlijk door het hele boek, laat hij zien dat de mensen beperkt zijn. Hij wil de mens duidelijk maken, meneer, u bent maar een beperkt iemand. En wie heeft daarvoor gezorgd? Daar heeft de Heere God voor gezorgd. Dat wij niet alles onder controle hebben. Dat we maar zeer beperkt zijn. In hoofdstuk 1 of hoofdstuk 3, wat ik u voorgelezen heb, daar straks, er is een tijd voor al die dingen. Waarom schrijft hij dat? We weten toch al dat er een tijd voor alle... Hij schrijft dat om duidelijk te maken dat we beperkt zijn. Dat we eigenlijk niks onder controle hebben. Als hij zegt daar, er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Nou, allebei de gelegenheden heeft u niet onder controle. Niemand van u wist wanneer u geboren zou worden en niemand van ons weet wanneer de laatste minuut komt. Helemaal niemand. Dus hij maakt het duidelijk aan de mensen. Hier staat 14 keer in dat stukje wat ik je voorgelegd. Er is een tijd voor dit en een tijd voor 14 keer. En wat zegt hij eigenlijk? Moet even meerekenen. 14 keer plus, 14 keer een positief iets, min. 14 keer een min, 19, dat is echt nul hè, dat is nul. Uiteindelijk kom je bij nul uit, zegt hij. Als er geen God is, kom je bij nul uit, je hebt niks. Dat is een evangelisatieboek, vindt hij niet? Moeten we de mensen ook vertellen. U gaat straks met precies zoveel als u gekomen bent. Wat heeft het allemaal voor zin? Dat is eigenlijk de boodschap van het boek Prediker. Je hebt de dood en het leven niet onder controle. Je hebt je vreugde en je verdriet niet onder controle. Er is een tijd voor winst, er is een tijd voor verlies, er is een tijd voor van alles. Maar uiteindelijk komen we bij nul uit. Als de Heere God niet bestaat. Dan is het een zinloos geheel. En u ziet het ook vandaag. Als u morgen in de trein zit of in de file, u ziet het ook. De zinloosheid druipt eraf in Nederland. En we proberen er van alles aan te doen, maar dat gaat niet. Behalve als de mens tot erkenning komt dat er een God is. Dus hij heeft geen controle. De tweede, de beperking die de mens krijgt, is dat hij geen inzicht genoeg heeft. En dat vinden ze irritant vandaag. We denken in Nederland dat we alles weten, dat we alles kunnen weten. Maar dat kan niet. En daar heeft de Heere God voor gezorgd. Dat ons denken beperkt is. Hij zegt in vers 11 dat hij de eeuw in ons hart heeft gelegd. Toen u een babytje was, werd u geboren. U kon nog niet lezen, maar er stond een woordje in uw hart. Dat heette de eeuwigheid stond daar. Nu kunt u het lezen, nu zijn we grote mensen. We weten allemaal dat er een eeuwigheid is. Elke mens in Nijkerk weet dat er een eeuwigheid is, maar die komt daar niet uit. Die weet niet, hoe kom ik daar? Wat is dat? Wat heeft dat voor zin? Is dat wel zo? Ik weet het eigenlijk niet. Daar heeft de Heere God voor gezorgd dat hij het niet kan weten, staat er in vers 11. Vanaf het begin tot het einde kan hij niet doorgronden. Daar heb je openbaring voor nodig. Daar heb je de Bijbel voor nodig. Daar heb je de Heer Jezus voor. Daar heb je de Geest voor nodig om te begrijpen wat de dingen zijn. Maar een mens zonder God is beperkt. En dat vindt hij hoogst irritant. Want hij wil eruit komen. Hij wil de antwoorden op de filosofische vragen weten. Ik hoor dat vaak op straat. Mensen zeggen, meneer, hoe weet u dat eigenlijk allemaal? Zeggen ze tegen mij. Bent u zo slim? Bent u de hemel geweest om te kijken? Ik zeg, nee. Maar de hemel is hier geweest. Hij heeft het hier verteld. Staat er hier op mijn papier. Nu kunt u ook een Bijbel lezen. Als hij dat niet gedaan had, weten wij niks inderdaad. Dan zijn we uitermate beperkt. En wees maar blij, mens, dat de mens beperkt is. Want de mens is een gevallen, zondig wezen. En als hij niet beperkt zou zijn, dan hadden we nog iets aan de hand. Maar de Heere God beperkt de mens. Hij kan gelukkig niet alles doen wat zijn natuur, zijn zondige natuur, doet. We hebben openbaring nodig. Het is frustrerend voor mensen dat ze dingen niet kunnen begrijpen. Kunt u nog volgen? Dat kun je vergelijken met een meisje van 6 jaar die thuis komt met haar huiswerk en de sommetjes moet maken. En ze komt daar niet uit. Moeilijk. En dan kan ze een paar dingen doen. Ze kan de leraar de schuld geven. Stomme leraar met zijn sommen. Ik wil een andere leraar zonder sommen. Dat kan een kind van 6 jaar zeggen, toch? Ik heb dat allemaal niet nodig. Of ze kan zeggen, ik heb het er niet nodig, papa. Waarvoor heb ik nou sommen nodig? Ze is geïrriteerd, want ze komt er niet uit. Net als een groot mens over de grote vragen des levens. En ze zegt, papa, ik heb dat niet nodig. En papa zegt, als hij een wijze papa is, meisje, wat wil je laten worden? En dan zegt ze, mama. En, ja. En dan zegt papa, nou, wat doet mama? Wat doen mama's? Want mama's gaan naar de winkel. Ah, ga maar eens mee naar de winkel. En ze lopen langs de rek in de supermarkt, er staan allemaal cijfertjes op. Prijzen noem je dat. En het kind snapt niks van die cijfertjes nog, allemaal te moeilijk, maar het staat daar. En dan gaat mama met haar boodschap naar de kassa en dan zijn daar ook cijfertjes met geld en bonnetjes en allerlei moeilijke dingen. En het kind zegt, oh ja pap, je hebt gelijk, ik heb sommen nodig. Nu snap ik het. De sommen nog niet, maar wel waarom ik ze nodig heb. Ja. Dat is precies dezelfde reactie. Dus of ze kan zeggen, ik lever mijn huiswerk gewoon leeg in. Ik wil niks met sommen te maken hebben. Wat die leraar ook doet, kan me niet schelen. Dat kan ze doen. Dan heeft ze problemen morgen op school. Want kinderen moeten sommen maken, natuurlijk. Dat zijn reacties. Ze kan boos worden op de leraar. Zoals een groot mens boos kan worden op God. Ik snap het niet. Heere God, ik heb die dingen niet nodig. Of ik moet niks met u te maken hebben. Ik loop eromheen. Ik lever mijn huiswerk gewoon leeg in. Allemaal mogelijkheden. Het enige wijze wat dat kind zou kunnen doen en wat ze zou moeten doen is wat? Zeggen, papa, kunt u mij helpen met mijn sommen? Ik snap het niet. Ik snap het niet. Dat zou ze moeten doen. Problemen zijn er om hulp te vragen. Wat doet een christen? Heere God, ik weet het niet. Ik kom er niet uit. Ik snap er niks van. En God zegt, blij je het komt vragen. Want die problemen zijn er niet voor niks. De eerste grote waarde van problemen is dat we naar de Heere God gaan. Zeg Heere God, papa, ik snap het niet. Wilt u mij helpen? De moderne mens komt er in zichzelf niet uit. Wij wel. Zijn wij slimmer? Absoluut niet. Maar we hebben een vader die alles weet. Dat is de boodschap van Prediker. God, en ten derde, God beperkt soms het plezier ook. Niet om ons te plagen, te pesten, nee, maar om ons te doen nadenken. Die ossenprik. Soms neemt hij het plezier weg. Brengt hij moeilijke dingen soms in ons leven. Waarom? Om de mens te doen nadenken. Plezier, staat er, is een gave van God. Er is niks fout met plezier. Er is niks fout met genot en de fijne dingen. Heerlijk. Ik hoop dat u lekker eet vanmiddag. Geniet ervan. Dat zegt Salomo ook. Geniet ervan. Eten en drinken. Maar soms neemt God het weg. Als een ossenprik. Zeg, denk even na. Er komt een dag dat je niet meer eet en drinkt. En wat dan? En wat dan? Dat is zijn boodschap. Ja, soms neemt God ons speelgoed weg, zei iemand. Dat is mooi, hè? Dan haalt hij de batterij er even uit. En dan staat dat dingetje stil. Kan niks meer. Mensen maken dat elke dag mee. En waarom doet hij dat? Om de mens te doen nadenken. Dat het hier niet te vinden is. Dat er zonder hem niets is. Ik las een prachtig voorbeeld hierover. Dat mag ik u niet onthouden. De man die loopt naar zijn brievenbus en die vindt de reclameblaadjes. En er zit een nieuwe supermarkt tussen in zijn stad. En die heet de Leegmarkt. En hij bladert, er staat bij, voldoening verzekerd. Garantie. Dus hij gaat de volgende dag lekker winkelen in de nieuwe supermarkt, de Leegmarkt. Hij denkt, nou daar ga ik het vinden, want voldoening dat zoek ik al lang in mijn leven. Dus hij komt op de grootste afdeling beneden. Een grote afdeling, alle materie staat daar, de dingen. Glimmende auto's, prachtige computers, alle dingen die we ook vandaag kennen. En hij komt binnen en de verkoper komt naar hem toe en zegt, meneer, kan ik u helpen? Hij zegt, ja, ik heb uw krantje gekregen, ik zoek de voldoening in de dingen. Tja, zegt de verkoper, kijk meneer, als ik nu eerlijk ben, dat was maar een trucje om u binnen te krijgen, want we hebben geen voldoening. Oh, voelt zich een beetje vervelend. Hij zegt, nou, dan ga ik naar een andere afdeling. Dus neemt de roltrap naar boven, komt in de eerste verdieping. En dan komt hij op de afdeling avontuur en entertainment. De games, zouden we vandaag zeggen. Hij zegt, hier moet het zijn. Heerlijk, toch? Er hoeft niks fout mee. Nee. Verkoper, meneer, kan ik u helpen? Hij zegt, ja, ik zoek voldoening. Hij zegt, ja, kijk, dat was maar een trucje om u binnen te krijgen, meneer. Maar dat hebben we eigenlijk niet in deze leegmarkt. Oh. Hij zegt, nou, ik weet wel, misschien is er nog een derde afdeling. Ja, gaat hij naar boven, dan komt hij op de afdeling positie en prestige. Kent u die afdeling? Komen we morgen allemaal weer tegen waarschijnlijk als u naar die werk gaat. Positie en daar is het. Als ik die positie krijg, dan heb ik voldoening. Hetzelfde gebeurt. de verkoper moet toegeven dat het eigenlijk niet te vinden is. En dan denkt die man, daarboven heb ik gehoord, is nog eentje. Daar is een grote afdeling, lopen heel veel mensen rond. En daar is het zeker te vinden. Dat is de afdeling lust en sensualiteit. Daar is het. Toch? Dat kan niet anders. En hij gaat er naartoe. En al die mensen lopen daar rond zonder voldoening. Uiteindelijk vinden ze het daar ook niet in. En dan denkt hij, nou, er is nog eentje over. Dat is een kleine afdeling, maar daar moet ik zeker zijn. Daar is het zeker te vinden. En dan komt hij op de bovenste verdieping en daar is de afdeling vrienden en relaties. Hij zegt, daar moet het zijn. Daar is de voldoening. En uiteindelijk ontdekt hij dat er is niets fout met vriendschap. We hebben het hard nodig en relaties en al die andere dingen. Auto's, computers, sensualiteit, entertainment, prestige. Het is allemaal nodig. Het is allemaal nodig. We hebben de dingen van deze wereld nodig. Een gave van God. Maar er zit geen voldoening in als de Heere God er niet is. En dan loopt hij teleurgesteld naar de uitgang. En dan staat de eerste verkoper die hij ontmoet heeft van beneden staat bij de deur. Hij zegt, meneer, ik zie dat u er teleurgesteld uitziet. Ja, zegt die man, want het is hier niet. En dan zegt hij, meneer, heeft u dan de naam van onze supermarkt niet goed gelezen? De leegmarkt. Gebruik het maar als illustratie. Om te vertellen aan iemand. Wat je ook hebt. Als je de Heere God niet hebt, zegt prediker, heb je uiteindelijk helemaal niks. En dan komt hij bij de nagels, de spijkers. Dit waren de prikkels, om de mensen te doen nadenken. En dan komt hij daar, u moet het hele boek maar lezen. En dan zegt hij, dat er de dingen die God doet, zegt hij in vers 14. Die blijven voor eeuwig. Hier is Salomo aan het evangeliseren onder al die heidense vrouwen van hem en een hele gevolg. Hij zegt mensen, de Heere God, de God van Israël, die doet de dingen voor eeuwig. De rest niet, die bestaan niet eens. Laat ze maar thuis, ze bestaan niet eens. Zet ze in de kast, die beelden van u. Want ze kunnen niks, er is geen voldoening. Maar de Heere God doet de dingen voor eeuwig. Niet in de leegmarkt, hij heeft de volmarkt. Hij is vol. Daarom zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen om u een leven te geven in volheid. In al zijn volheid. Wie mij heeft gevonden, heeft het leven gevonden. God kent niks van leegmarkten. Hoewel de spullen in die supermarkt helemaal niet verkeerd zijn. Ze zijn zijn gaven. Mijn vrede, zegt de Heer Jezus, geef ik u. Niet de wereld. Dat kan niet. U vindt dat niet in de supermarkt. Maar wel bij mij. Wat zou een mens geven in ruil voor zijn ziel? Niet voor de dingen van zijn ziel. Want dat is wat blijft. De al andere dingen verdwijnen, zegt hij. Christendom gaat niet over het lichaam, over andere dingen. Het gaat over uw ziel. Daar gaat het over. Want dat blijft. Als je op de begraafplaats staat, dan weet je, de ziel blijft. De ziel blijft, gelukkig maar. En de zielen van hen die in hem geloofd hebben, zijn bij hem. Is dat geen vreugde op de begraafplaats? Geweldig. De dingen zijn... Het christendom gaat niet over tijdelijke dingen, het gaat over de eeuwige dingen. De oude slaven op de zwarte mensen die uit Afrika aan kettingen naar Zuid-Amerika werden gebracht om op de plantages te werken. Die zongen die prachtige Negro spirituals. Zouden we hier ook eens nog moeten zingen. Goed idee. Oefen ze maar in. Geweldig. En eentje ervan is I have no shoes. Kent u dat oude lied? I have no shoes. Ja, wij wel. Maar ze hadden geen schoenen. Ze liepen daar hun leven lang op hun blote voeten te werken in de blakende zon. En ze zongen met z'n allen, we have no shoes now. Maar straks in de hemel gaan we dansen op onze nieuwe schoenen. Dat was een lied, hè? Dat was een lied, geweldig. Geweldig, daar ging het over bij die mensen. Slotsom in hoofdstuk 12 van heel Prediker is dit. Salomo in zijn evangelisatieactie, die komt tot deze conclusie. De laatste verse van zijn boek, de conclusie dus. Er staat ook, de slotsom, vers 13. De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit, dubbele punt. Vrees God en houd u aan zijn geboden. Want dit geldt voor alle mensen, staat er. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Dat is zijn conclusie. Salomo heeft het boek Jesaja niet gekend. Hij leefde daarvoor. 300 jaar later pas zou Jesaja zijn boek schrijven. Maar als Salomo had gekend, dan zou hij zeker, wat ik nu doe, ook gedaan hebben, hoofdstuk 55 opzoeken. En daar staat het antwoord over die grote vragen die de wereld heeft. Wat heeft het allemaal voor zin? Die dingen. En dan lees ik het u voor als slot. Daar staat, o alle dorstigen. Al de mensen in de leegmarkt. O, alle dorstigen, kom tot de wateren. U die geen geld heeft, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. En dan komt de conclusie. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan. Hoort die prediker precies dezelfde taal. 300 jaar later. Uw arbeid voor wat niet verzadigen kan. Luister aandachtig naar mij, zegt de Heere God. Eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. En aan het einde van het hoofdstuk staat dan dit nog. Als je dat doet, want in blijdschap zult u uittrekken. En met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cypres opkomen. Voor een distel zal een mirt opkomen. En het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken. Dat niet zal worden uitgewist. Zullen we samen de Heere danken. O Heere God, we willen u zo bedanken op dit moment voor uw openbaring, voor uw Bijbel. Waarin wij geconfronteerd worden met de eeuwige dingen. Heer, dank u wel dat u ons heeft vrijgekocht van het zinloze. Heer, dat u de cirkel doorbroken heeft. Dat wij niet meer uitkomen waar we vandaan zijn gekomen, maar dat we straks uitkomen bij u. Want de dingen die u doet zijn eeuwig. Wat een troost, Heer. Wat een geweldige zaak. Wat zijn wij rijke mensen, Heer. We hoeven geen geld meer af te wegen voor wat niks waard is. Maar we kunnen bezig zijn met de dingen die eeuwig blijven. Zoals de Heer Jezus zegt, eet mijn spijs die tot in eeuwigheid blijft. Heer, we danken u voor de wijsheid van Salomo. En Heer, hij was ook maar een mens en hij maakte ook fouten en wij ook. Maar dank u wel dat wij met hem de God van Israël kennen door de Heer Jezus alleen. Amen. Amen.
Ja. Tijdens de dienst kwam iemand naar voren en die deelde een gedachte. En die gedachte heb ik proberen te delen in de gemeente net. Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik weet eigenlijk niet of ik het goed heb gedaan. Die persoon liep weg en die zei, ik denk dat het over wedergeboorte gaat. Gaandeweg de preek worden de zweetplekken onder mijn oksels wat groter. En heb ik toch het idee dat het... In zichzelf is het misschien wel goed wat ik gezegd heb. Als je er wat mee kan, geweldig. De preek van Alex, dankjewel. Ik snap het, duidelijk. Maar dan kom ik op het punt. Heb je geen vrede in je hart? Heb je geen voldoening in je leven? Dan is het nodig... Klinkt een beetje raar wat ik zeg, maar dan is het nodig dat je doodgaat, dat je gaat sterven aan jezelf. De tekst die ik per ongeluk in mijn telefoon tegenkwam, was deze. En dat is iets wat God tegen jou zegt. Als je zegt, hey, ik merk geen leven in mij, ik heb geen voldoening in mijn leven, dan zegt God tegen jou, een nieuw hart zal ik je geven en een nieuwe geest in jouw binnenste. Het hart van steen zal ik uit je lichaam weghalen en ik zal je een hart van vlees geven. En een hart van vlees dat leeft. En dat is wat God wil. God wil je leven geven. Alex heeft het duidelijk gezegd. Ik denk dat dit de invulling was, de uitleg moest zijn van wat ik eigenlijk had moeten zeggen. Dankjewel. Wil je er meer over weten, kom naar mij toe. Ik wil je erover vertellen. Ook als je denkt van, hey Wouter, ik ben het niet met je eens, mag je ook naar me toe komen. Als je dat hart van steen kent, ga na de dienst naar die plek daartoe. Er zijn mensen die willen met je praten. Die kunnen niet dat hart van steen uit je lichaam halen, maar kunnen je wel helpen om een hart van vlees te gaan krijgen. Ze willen samen met jou naar de Heere God. Ga niet naar huis, ga niet met je stenen hart weer terug.